In de jaren 80 ben ik namens een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek op bezoek geweest bij diverse Nederlandse artiesten voor een interview. Dat was dan vaak op locatie van een optreden, in de kleedkamer tijdens de pauze of na afloop. En soms ook gewoon bij iemand thuis. Mijn naam is Bob van der Hoven. Een gesprek dat me altijd is bijgebleven is dat met zangeres Margriet Eshuis. 12 oktober 1988 was ik bij haar thuis in Zaandam. Margriet was heel open en spontaan en nam geen blad voor de mond. Ze vertelde over haar praktijk als zanglerares, over het verschil tussen lichte muziek en klassieke muziek en natuurlijk over haar ervaringen in het vak. In die jaren 80 waren artiesten voor het uitbrengen van platen nog erg afhankelijk van platenmaatschappijen. Die bepaalden wat er wel en niet gebeurde. Margriet vertelt in het interview over haar frustrerende ervaringen op dat gebied. Ook vertelt ze wat het betekent om een band van 10 man aan het werk te houden, over haar avonturen in het snabbelcircuit en daarnaast ook nog het grootbrengen van een kind. Vanmiddag ben ik thuis op bezoek bij zangeres en componiste en tekstschrijfster Margriet Eshuis. Ik noem die 3 takken van jouw bedrijvigheden, er zijn er nog meer. Van deze 3 die ik nu noem, hè? Muziek maken, teksten maken en zingen, wat is daarvan het belangrijkste? Wat springt er het meest uit voor jouw persoon?
Het vreemde is dat op dit moment hou ik me hoofdzakelijk bezig met lesgeven. Dat is daar heb ik het echt het drukste mee. En dan zingen, optreden. En componeren, teksten schrijven, dat zit eventjes helemaal niet meer in de agenda. Daar kom ik niet meer aan toe.
Ja. Maar ik noem natuurlijk de dingen waar je bekend van bent, hè? Er zijn denk ik weinig mensen die weten dat je lesgeeft. Waar doe je dat?
Op conservatoria in Leeuwarden geef ik les en in Alkmaar. En daarnaast geef ik les op een school voor lichte muziek. En ik doe een half semestertje kleinkunstacademie met een paar studenten die bijna klaar zijn. En die mogen dan kiezen en dan mogen zeggen van ik wil daar nog eens les van hebben. En dan word je gewoon gevraagd. Hartstikke leuk. En dat is het zo'n beetje. Zang, lichte muziek heet het.
Ja. Je bent dan echt bezig met het geven van zangles. Ik bedoel, er komt verder niet compositie leren of andere dingen bij?
Nee, alleen zangles. En dan toegespitst op alles wat ik dan zelf heb geleerd in de loop der tijd. Maar ook wat ik stiekem natuurlijk bijleer van wat je allemaal aan stemmen voorbij hoort komen. En het verschil tussen de een en het verschil tussen de ander.
Je geeft zelf zangles, maar hoe heb je nou zelf zingen geleerd?
Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel vreemd, maar gewoon alleen maar door het te doen. Ik heb zelf nog nooit zangles gehad en ik zal het ook niet nemen, want ik wil ook vanuit mezelf onderzoeken hoe het werkt. Er is maar 1 meneer waarvan ik nu vind dat dat iemand is waar ik heel veel van kan leren. En dat is George Webb, dat is ook de zangleraar van Rob de Nijs. En die man die vertelt dingen waar ik me in terug kan vinden. Dan denk ik, ja, dat zijn dingen die kloppen. Dat is heel dichtbij. Maar ik heb zelf nooit zangles gehad. Maar dat is ook niet de bedoeling dat de mensen... Ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat die mensen op het conservatorium goed leren zingen. Maar in de eerste plaats worden ze weer opgeleid tot docent. Dat zij weer andere mensen goed kunnen leren zingen. En er zijn natuurlijk legio mensen die wel een aardige stem hebben en daar iets verder mee willen. Dat hoeft helemaal niet professioneel te zijn. Of mensen die gewoon voor hun plezier ontzettend leuk vinden om te zingen en daarin begeleid willen worden. En daar is dus een heel grote markt voor. Er is behoefte aan mensen die lichte muziek zang kunnen geven. Dus niet dat je meteen een lololololololo moet doen. Daar komt het uiteindelijk toch weer op neer, want dat zijn toch de dingen die je moet doen. Maar dan net met iets anders repertoire, andere manier van aanpakken.
Ja, ze zeggen ook wel eens van, als je leuk zingt, zo uit jezelf, pas op met zanglessen nemen, want er wordt soms meer verpest dan verbeterd. Is dat heel cru gezegd of kun je daar een beetje in vinden?
Ja, het is heel gevaarlijk. Het is, kijk, ik vergelijk het wel eens als volgt. Als je het leuk vindt om lichte muziek, gewoon echt sec gesplitst, hè. Als je lichte muziek leuk vindt om te zingen, dan eigenlijk moet je geen zangles nemen van iemand die in de telefoonboek staat als zijn zangpedagoge. Want dat zijn mensen die geven jou klassieke stemvorming. En daar is niets aan verkeerd, behalve dat je dat in de lichte muziek niet gebruiken kan. Dat zijn twee dingen die toch op elkaar staan. Er zijn wel een aantal technieken uit de klassieke zangstemvormingstechniek die belangrijk zijn. Ademhaling, maar dan kan je ook een klarinet in je snuffer douwen. Daar leer je ook ademhalen. En, want het is wezenlijk anders. Het is echt anders. Het is net zo arrogant als ik dat ook in het telefoonboek zou zeggen, zetten. En dan komt hier iemand binnen en die zegt ik wil graag een aria instuderen. En dat ik dan achter de piano ga doen net alsof ik weet hoe die persoon dat moet instuderen. Dat kan dus niet. Nee.
Maar dat neemt niet weg dat jij je denk ik ook wel bezighoudt met techniek, hè? Met ademhalingtechniek. Met, wat voor dingen besteed jij nou aandacht aan in je lessen?
Nou, de kat die vindt de bandrecorder hartstikke mooi.
Ja, het draait ook zo leuk, hè, dat bandje. Er zit hier een hele dikke rode, wat is het, poes of kater?
Een dikke rode kater.
Een dikke rode kater en die vindt deze recorder heel erg interessant. De techniek van het zingen.
Ja, nou, de taal staat voorop. In de klassieke wereld is klank belangrijk. En als jij toevallig in je tekst een oe hebt, maar jouw o is mooier op een hoge noot, dan gaat de voorkeur uit naar de o, want die noot moet hoog klinken. In de lichte muziek zou het onvoorstelbaar zijn dat je van koek kook maakt als je het over koek hebt. Dat kan dus niet. Dus tekst is heel belangrijk. Dus wat je zingt, dat staat voorop, moet verstaanbaar zijn. Dus niet overdreven gearticuleerd, maar verstaanbaar. Dat je voor in je mond de klank maakt. Hoe meer dat allemaal bij elkaar zit, die tong en die lipjes bij elkaar. En de klank ook, hoe duidelijker het allemaal wordt. Hoe beter het ook weer opgepakt wordt door een microfoon. Dus eigenlijk de hele spreekvaardigheid komt aan bod. En dan, ja, dan is de vereiste dat de stembanden goed aanslaan, dat die gewoon van zichzelf een klank hebben. Dat hoeft nog niet eens bijzonder prachtig te zijn, maar een karakteristiek hebben. Nou, en daar kan je dan mee werken. Je kan mensen leren dat ze met het gebruik en de plaats van hoe je zo'n toon dan uit je keel laat komen, min of meer. En dan gaat hij nog heel even door je mond. Dus je kan er nog net iets mee doen. Dan kan je jezelf helpen. Nou, dat zijn de dingen die ik dan de mensen leer.
Heb je ook privéleerlingen of alleen op die conservatoria?
Ik heb nog geen privéleerlingen, want dan, ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik weet ook niet of dat te wensen is, hoor. Het is allemaal nog niet zozeer heel erg nieuw, maar ik ben nou pas voor het tweede jaar in Leeuwarden bezig. Ik heb eerst zoiets van, eerst maar die studenten goed afleveren en dan het visitekaartje. Dat vind ik belangrijker dan dat dit nou in één keer het gat in de markt en ik kan bij wijze van spreken toch grof mijn zakken vullen. Want iedereen vindt het best interessant om van SS les te hebben. Maar nog maar even niet. Eerst maar gewoon kijken of ik goede studenten kan afleveren. En dan, dat lijkt me gewoon hartstikke fijn.
En jij geeft daar les aan groepen? Of ook aan individuele mensen?
Nee, alleen individueel. Het is individueel zangles op het conservatorium in een hoofdvak.
En mensen die dan een cursus bij jou volgen aan het conservatorium, hoe lang moeten die dat doen?
Nou, het is gewoon een studie van 5 jaar. En je kan 2 jaar vooropleiding doen. Dan twijfel ik ook, als mensen 2 jaar vooropleiding moeten doen voordat ze toegelaten worden, dan moet je wel heel hard werken eraan.
Wordt het al verdacht?
Vind ik wel, ja. Nou, kijk, de hele misvatting is dat er bijvoorbeeld zoals nu ook, er worden dan dingen rondgestuurd, bijvoorbeeld nieuw talent zoekt men. En dan wordt het conservatorium ook aangeschreven. En als daar alleen maar Anita Meijers en Litouwers en Margriet Eshuizen op die scholen zouden rondlopen, dan werd het een hele nare situatie, want daar is geen ruimte voor. Het zijn in principe mensen die met hun stem gewoon hun vak willen gaan uitoefenen. Net zoals je gitaar kan studeren. En dat houdt in dat je dan een hele goede docent kan zijn. En één keer in de zoveel tijd rolt daar een gigantische gitarist uit. Uit die leerlingen of uit dat bestand wat er dan nu al is. Dus dat is een misverstand. Mensen leren daar wel heel goed zingen. Maar ook voornamelijk hoe ze iemand die wil zingen les kunnen geven. Het is een doserende... Het DM heet de doserend muzikus. En er rollen maar een paar door die dan UM worden. Dus het is niet zo...
Uitvoerend muzikus.
Uitvoerend muzikus. En het is niet zo dat iemand op het conservatorium dus meteen de pre hebt van... Nou, die kan te gek zingen. Dat is echt niet waar. Dat is nooit zo geweest. En dat geldt ook niet voor lichte muziek. Maar dan denk ik dat ik van de vraag afweek, of niet?
De laatste vraag die ik stelde was hoe lang de opleiding eigenlijk duurt. Hè? Hoe lang je aan de mensen les geeft. En je zei vijf jaar. Daar komt het op neer. Je begeleidt ze dan ook voor de volle 5 jaar?
Ja, tot het eindexamen aan toe.
Het is dus niet zo dat je bijvoorbeeld alleen de 4e en 5e jaars les geeft. Je begint met de eerste klas en je gaat...
Begin met de vooropleiding. Mm-hmm. Ja, en dan toelating examens. En al door maar daartussenin zitten dan examens waar ze doorheen moeten.
De opbouw van dat lesprogramma heb je helemaal zelf samengesteld of ligt dat ook in boeken vast of in, hoe kom je eraan?
Ik heb aan de hand van repertoire, wat ik dan instudeer met mensen, ik doe dus ook heel veel workshops met amateur mensen daarnaast. Hè? Gewoon in Zeist organiseren ze van, je kan zangles krijgen voor een half uurtje met 30 mensen tegelijk, vind je het iets? Op zo'n muziekschool geef ik dan een cursus, dat is gewoon aan mensen, variërend van... Ik wil wel eens kijken of ik kan zingen, dus die hebben nog nooit gezongen. Tot mensen die al zangles hebben en al in een bandje zitten en daar iets verder mee willen en het leuk vinden om zoiets te volgen. En dan kom je van alles tegen. En bij de een moet je dan ingrijpen, want die ademt verkeerd. En dan vind je een liedje waar zich daar heel erg goed voor leent. En hebben ze niet eens in de gaten dat ze vanzelf, doordat ze bijvoorbeeld iemand nazingen die goed ademt, dat ze dan... zelf ook automatisch goed gaan ademhalen. En dan zeg je van, nou kijk, daar en daar heb je nou adem gehaald en zo heb je dat gedaan. En als je dan goed luistert naar degene die je nazingt, die doet dat dus ook. En vandaar dat die het zo goed doet. En zo stimuleer je mensen met hele, hele directe voorbeelden vaak. En ook door na te doen, ja, leren mensen toch heel veel. En door ze uit te leggen van wat daar nou specifiek zo goed aan is, dat ze dat dan in één keer horen. Heel veel playbackers en vooral soundmixen dan natuurlijk, die zitten met de klanken vlakbij, maar hebben niet in de gaten dat ze de taal ook erbij moeten halen. Dus het is heel vaak onverstaanbaar wat ze doen. En nou, aan dat soort dingen werk dus aan de hand van materiaal, vaak ook liedjes waar ze zelf mee aankomen zetten, bouw je dan zoiets op. Ja, en op het conservatorium, dan neem ik dat weer mee. Want die dingen hebben dan in de praktijk hun nut bewezen. En dan leer ik de studenten al zingend van hoe ze dan zelf ook daar met zo'n liedje aan de gang zouden kunnen gaan. En je komt overal iets in tegen. In een musicalstuk kan je in één keer iemand die bijvoorbeeld altijd gewend is om eigen repertoire te zingen, dus heel erg vanuit zichzelf altijd aan het zingen is, om dan met een musicalstuk hem naast zichzelf te laten staan. En dan in één keer dan durft hij wel iets anders te doen met zijn stem als wat hij normaal nooit zou doen. Ja, en zo bouw je dat dan op.
Je geeft les, dat doe je al een tijdje. De reden dat je daarmee begonnen bent met dat lesgeven, heeft dat iets te maken met minder aan ander werk doen, minder optreden? Of was het meer dat je een nieuwe uitdaging nodig had? Waarom ben je les gaan geven?
Ja, een combinatie van dingen. Ik werd gevraagd door Rogier van Otterlo 2 jaar geleden om een workshop te leiden... Met het Metropoolorkest, die hebben jaarlijks een workshop van 2 weken, organiseert het NOB. En dan kunnen allerlei studenten van diverse conservatoria zich daarvoor aanmelden, op alle instrumenten. En na 2 weken, dan wordt het hele Metropoolorkest vervangen door studenten en die geven dan een uitvoering. En die mensen, die studenten worden begeleid door een aantal sectieleiders uit het orkest. Maar bij het Metropoolorkest zijn geen vocalen. Er was wel heel grote behoefte aan vocalisten er ook bij. En Jerry van Rooij heeft dat jaren gedaan en die kon toen niet meer. En toen had Rogier mij voorgesteld om dat te doen, om dat te leiden. En dat was echt een sprong in het diepe, want ik wist bij God niet wat Rogier vooral zich daar dan bij voor had gesteld. Maar die zeiden altijd van, oh meisje, dat komt wel goed, dat kan jij wel. En dat heb ik toen gedaan en op mijn tandvlees. En dat bleek een heel groot succes te zijn. Ik kon het natuurlijk niet vergelijken met niveaus daarvoor. En dat heeft ook niks daarmee te maken. Maar de mensen waren heel verrast met wat ik daarvan had gebakken. Dus dat werd een soort... daar werd ik later weer voor gevraagd om dat weer een jaar te doen. En daar waren een aantal directeuren en sectieleiders van conservatoria aanwezig. En in Leeuwarden... daar was een lichte muziekafdeling opgericht en die man die daar zat in de zaal, die dacht van god, dat mens van SS, dat kan misschien wel die afdeling zang op zich nemen. Dus die heeft me daar toen voor gevraagd en dat ging in eerste instantie, zou het dan om 8 studenten zo'n beetje gaan. Ik denk, nou, ik had de smaak te pakken. Ik vond het eigenlijk best heel leuk om ook eens iets te hebben van wat dan gewoon vast in zo'n agenda stond. Ik heb 13 jaar eigenlijk vanaf school dat ik ben gaan werken. Weet ik niet anders van dat ik afhankelijk ben van het antwoordapparaat of de telefoon. En die moet wel gaan, anders dan is er geen pindakaas. En als je niet oppast, ook geen brood meer. Dus ik vond dat vond ik een welkome afwisseling. En daarbij kwam dat ik het ook moeilijk vond om nog weer demootjes maken. En weer naar de platenmaatschappij. En weer uitleggen wie Margriet Eshuis is. En weer een nieuwe drummer zoeken en al door maar dat steeds overnieuw moeten beginnen in Nederland. Want dat is toch wel de top die er dan is, die staan op een bepaald niveau, maar dat herhaalt zich uiteindelijk ook. En als dat geen uitdaging meer voor je is, of het stapje verder, daar zitten consequenties aan vast voor jezelf die je niet meer zo leuk vindt, ja, dan dat kwam mij goed uit.
Je moet je toch steeds weer bewijzen dus, blijkbaar.
Ja, steeds weer. En dan hoor je op een gegeven moment echt, ja. Dan wil je ook wel eens hebben dat iets een beetje vanzelf gaat. En dat is dus niet zo. Al heet je dus Margriet Eshuis. Je moet in Nederland nog steeds liedjes zoeken en met een bandje repeteren. En daar een opnametje van proberen te maken. En dan ga je naar een kantoor, naar een platenmeneer. En dan laat je het horen en die zegt dan, wat is uw visie? En dan denk ik, ja, na 13 jaar moet ik daar nou nog over nadenken. Vraag dat dan aan de eerste de beste die op straat tegenkomt en vraag wie is Margriet Eshuis? Dan heb je daar de visie. En dan heb ik dan gek van. Op een gegeven moment had ik zoiets van, nou maar niet meer. Nou ben ik het echt zat.
Iemand die in een heel ander genre zit, maar wel ook zangeres is, Connie van der Bos, die vertelde me, het wordt steeds moeilijker om een plaat van de grond te krijgen. En zij voerde onder andere aan, dat heeft ook te maken met het veel thuis kopiëren. Dat betekent dat de omzet in platen minder wordt en dat betekent weer dat er minder geld is voor nieuwe producties. Nou goed, nieuw talent heeft daar ook flink onder te lijden, denk ik. De gevestigde namen krijgen misschien meer kansen. Heb jij dat ook zo ondervonden, dat het moeilijker wordt om dat van de grond te krijgen?
Nou, het is niet zo dat de gevestigde orde dus misschien wat makkelijker zit. Ik denk dat het voor 3 mensen geldt. Ik denk dat alleen Frank Boeien carte blanche heeft, dat Lee Towers carte blanche heeft en misschien Anita, maar zelfs daar...
Anita Meijer.
Ja, en dan Rob de Nijs. Ik denk dat Hazes natuurlijk dat genre dan nog wel. Maar daar houdt het mee op. Ik denk dat je het op 2 handen, dat er misschien 10 mensen echt hun gang kunnen gaan. En dan nog niet eens artistiek. Maar dat daar van verwacht wordt dat er wat opgenomen wordt. Dus dat die gewoon echt een contract hebben van elk jaar moet er iets gemaakt worden. En dan of ze daar dan nog zelf echt invloed op kunnen uitoefenen, dat denk ik, dat weet ik niet eens zeker. Dus voor die mensen die daar net een beetje zo onder zitten, misschien dus Connie van der Bos, want zo bedoel ik het niet, maar daar is het dus net zo moeilijk voor als voor het aankomende talent. Er is eigenlijk geen beginnen aan. En ik vind het wel jammer hoor, want het Nederlandse publiek wordt natuurlijk toch wel een beetje dat staat in de kou. En er zijn gewoon mensen die het hartstikke leuk vinden om een plaat van mij te hebben. En het is dus gewoon niks. En het valt me dan op dat als je dan een titelsong van een programma doet. Ik heb dan dat liedje van de nacht gedaan bij de nachtshow bij de VARA. Hoeveel mensen zich daar dan op storten en zoiets hebben van... Goh, is dat dan misschien niet de richting? Gewoon alleen maar om iets van je te kunnen hebben. Omdat ze je fijn vinden, klinken of een leuk mens vinden. Wat de reden daar dan van is, dat is voor ieder anders. Maar er is gewoon een potentieel publiek. En dat zal voor Connie van der Bos en voor vele andere mensen ook gelden. Ja. Lisbeth List en zo, daar is een potentieel publiek. Ja, en daar wordt niet meer aan gedacht.
Ik wilde zelf jouw LP Eye to Eye hebben. En ik ben in 5 zaken geweest en ik heb hem niet kunnen krijgen. Toen heb ik hem geprobeerd te bestellen bij de platenmaatschappij. En daar werd me verteld, hij wordt niet meer gemaakt, niet meer geproduceerd. Ik kon hem gewoon niet krijgen. Nee. Onmogelijk.
Nou, dat ligt denk ik voor kapitalen bij de maatschappijen zelf, hoor. Zoals, ik heb bij EMI 2 platenmaatschappijen in mijn carrière dan gehad. En EMI is heel slim. Die blijft House of Sale uitbrengen. En dan weer op een verzamel-cd en een nieuw plakketje eroverheen. En huppatee, daar ligt het liedje weer. Maar zoals CBS, dat is dan de degelijke maatschappij. Nou, daar ligt een schat aan materiaal van mij. En ze weigeren het gewoon, als zou het maar een verzamel-LP zijn. Met dan de leukste liedjes van de 3 die ik daar heb gemaakt.
Wat was je laatste LP? Wanneer is die verschenen?
Eye to Eye. Dat is de laatste die ik heb gemaakt.
Dat is geloof ik 4 jaar geleden, klopt dat?
Ja, dat is alweer 4 jaar geleden, ja. Langer, misschien zelfs al 5. Ja, dus het is schandalig eigenlijk. Als je er goed over nadenkt, is het heel erg. Ja, ik heb na die LP... ben ik dan in een ijskast terechtgekomen. Dat is dan zo'n hele oude uitdrukking van vroeger nog. Van dat je een contract hebt, maar dat het gewoon al door maar niet wordt ingevuld. En dat kan. Er zitten de kleine lettertjes kunnen bijvoorbeeld inhouden dat er gezocht moet worden naar geschikt repertoire. Nou, als iemand gewoon achter een bureau al door maar blijft beweren dat iets niet geschikt is, dan gebeurt er heel lang dus niks. Dus alsnog heb ik toen 2 jaar lang bij CBS gezeten dat er helemaal niets gebeurde. En toen vertrok de persoon die mij steeds maar vond van het is niks, die ging weg. En toen werd ik ontslagen van de contractuele verplichting. En toen had ik geen contract meer, maar inmiddels was het eigenlijk voor een andere maatschappij ook al niet meer zo interessant om erin te springen. Dus nou, dan is je marktwaarde daar 0. En dan begint dat verhaal dus van die demootjes maken. En dan...
Maar ik vind het zo gek, want Eye to Eye, dat is een LP geweest... waarvan, als ik het goed heb, toch een paar singles getrokken zijn... die het nog goed gedaan hebben, ook vrij goed. He, Joe & Jerry staat daarop, ja, Barbados. Dat zijn toch hele bekende nummers geworden?
Ja, maar dat zegt dus nog steeds niks. Ik weet maar niet.
De totale verkoop van de LP viel tegen, blijkbaar.
Ja, nou, die verkoop, ze hebben dan een verwachtingspatroon. En... dan brengen ze iets uit en ze brengen het ene uit en dan zeggen ze van nou, als we 600 ervan verkocht hebben, dan is al heel wat. En het andere moet dan minimaal 15.000 verkopen en dat compenseert elkaar weer. En als je dan in het vakje zit van het moet minstens 15.000 keer over de toonbank gaan, dan heb je er niks aan als het 8.000 keer is gebeurd of 10 of 12 of 13 of 14 niet. 15, dat is wat ze willen hebben. En als je dat niet haalt, nou, dan hup, weer zo'n rode streep erachter en dan... Ja, dan word je er gewoon uitgeschopt.
Zeg maar Giet, we zitten al een tijdje te kletsen. Laten we de mensen eens wat muziek laten horen. We hadden het net over Eye to Eye, hè? Jij mag zeggen welk nummer we opzetten.
Van Eye to Eye vind ik Colorful Rainbows heel erg mooi.
Daar komt ie.
How was I to know the first time? Love would be that hard for me to bear. When your eyes meet mine, the feeling I have deep inside me. All of those nights, did we try? Show me.
Voor de hand liggende vraag is natuurlijk, zo'n zeer bezet mens als jij, ik zit hier nog in 2 minuten of de telefoon gaat en mensen willen jou voor iets. Hoe heb jij nou de kans om een kind op te voeden? Wanneer doe je dat dan?
Nou, door het heel strak te regelen. Ik ben in principe eigenlijk maar 2 middagen als Boy uit school komt niet thuis. En dan ben ik er wel weer rondom etenstijd. Nou, ik ben een hartstikke gelukkig mens, want hij kan dan nu. Het is een ontzettend gedoe altijd om het oppas en al die verhalen van au pair en weet ik. Ik heb alles gehad wat er maar te verzinnen is. En nou mag Boy gewoon die 2 dagen uit school bij zijn vriendje. Dus dat is ideaal. Dus daar speelt zijn vriendje speelt eigenlijk de hele week hier. En 2 dagen in de week speelt hij bij zijn vriendje. En zonder dat de kinderen het in de gaten hebben, is dat dan de oppas. Dus dat is ideaal. En dan verder probeer ik er altijd te zijn als Boy uit school komt, totdat hij naar bed gaat. En dan cross ik weer weg. En dan 's ochtends vroeg zien we elkaar weer. En zo los ik dat dan op. Maar dat, ja, daar kan je nog best heel veel doen. Dan kan je dus, ik ga om 8:30 de deur uit en ik zorg ervoor dat ik om 4:15 weer thuis ben. En als hij om 8:00 in bed ligt, ga ik 8:15 weer weg. En dan ben ik om 10:30, 11:30, 12:00 thuis. En de volgende dag begint het weer.
Al met al moet je het inderdaad heel goed regelen, hè? Wil het allemaal in elkaar passen. Zeg, het feit, gaf je er net aan, dat je al een aantal jaar geen platen meer hebt gemaakt, heeft blijkbaar niet belemmerd dat jij nog volop aan het werk bent, gewoon in het land, als optredend artiest, als UM dus eigenlijk. Ja. Voor wat voor dingen word je nou zo al gevraagd?
Nou, tot vorig jaar natuurlijk gewoon overal met de S's band. Dus ja. Het repertoire van Eye to Eye en On the Move en Ride on Time en ook oude Lucifer-stukken nog. En daar ben ik vorig jaar winter mee gestopt. Want de aanvragen voor de optredens liepen terug en dat had 2 redenen. Dat heeft toch met een plaat te maken. En we hadden het relatief ontzettend lang volgehouden. Want we waren toch nog steeds, speelden we redelijk veel en zonder plaat al 4 jaar. Maar als je minder speelt, dan raak je je routine kwijt. En iedereen moet dan toch zijn boterham elders ook bij gaan verdienen. En dan kan je niet meer zoveel repeteren. En dan interesse zakt een beetje weg. En dan wordt het er iets tussenin. En dat is nooit de bedoeling van de SS Band geweest. En zeker in het begin niet, toen het natuurlijk heel goed ging en er heel veel vaart in zat, was het echt een van de beste bandjes. Maar dat kwam omdat we heel veel speelden en allemaal heel veel tijd erin stopten. En het was toen ook met de beste studiomuzikanten van Nederland bij elkaar. En later is dat dan uit elkaar gerold. En op een gegeven moment krijg je steeds iets mindere muzikanten. En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Wat ik al zei, je repeteert minder, je speelt minder. En op een gegeven moment stond ik Black Pearl te zingen. En toen dacht ik van, het bandje heeft het nog nooit zo slecht gespeeld. En ik heb het nog nooit zo te gek gezongen. En het maakt eigenlijk niet meer uit. Dus ik hou er nu mee op. Want het vreemde is dat de SS Band had zo'n goede reputatie live opgebouwd, dat de mensen zelfs tegen willenswetens in van dat het slechter werd, het toch nog steeds prachtig vonden. Ook omdat we een beetje een unieke positie hadden. Er zijn niet veel zangeressen die 2,5 uur staan te pompen in het lokale jongerencentrum of de alternatieve dancing die er in een dorp is. En dus daar heb ik het niet over een schouwburg, hè, want wat Anita doet is wezenlijk iets anders dan wat ik altijd heb gedaan. Ik heb altijd in het popcircuit gezeten en Anita heeft altijd in het commerciële circuit gezeten. En dus dat gebeurt niet veel. En dan alleen maar omdat er dan een uitzonderingspositie is en best nog wel goed genoeg, vond ik het toch niet meer leuk. En dacht ik van, nou, ik hou hier echt mee op. En nadien gebeurden er eigenlijk hele rare dingen. In 1 keer bellen mensen je dan voor de Frank en Vrij Show of je een stukje wil doen van een James Bond stuk. En dat is heel leuk, want ze kiezen dan toch iets uit wat bij jou past. Dus ze komen niet aanzetten met met een stom liedje, dan hebben ze echt iets van, nou, maar dat zou zij nou goed kunnen doen. En zo word ik dan ook gevraagd bijvoorbeeld om Eloise te zingen bij een brassband. Dat kan dus eigenlijk helemaal niet, want het is een mannenstuk. Maar goed, dan waag je je dan aan en dat blijkt dan een geweldige belevenis te zijn. Prachtig klinkt dat, een brassband. Wist ik niet. Nou, daar word je dan mee geconfronteerd. Of een lokale muziekschool die organiseert in samenwerking met de winkeliers en het hele culturele leven in een wijk, cultuurmarkt. En vragen dan aan jou, wil jij dan met de docenten van de muziekschool 1/2 uur live bij V&D voor de deur zingen? En En dan ga je daarmee aan het repeteren. En dat lijken dan hele goede muzikanten te zijn. En hartstikke leuk dat je komt. En nou, van alles wat. En natuurlijk ook solo optredens. De burgemeester gaat van Kapel aan de IJssel naar Zoetermeer, ik noem maar wat. En dan zitten ze zo al te delibereren van, god, waar kunnen we die man nou mee verrassen? En dan, ja, de ene burgemeester vindt Basie en Adriaan leuk en de ander vindt Anessa het leuk. Dus dan sta je daar in één keer te zingen. Of voor verkade.
Dan treed je op met alleen piano.
Hangt er van af, hoor. Ik heb ook bijvoorbeeld introductiefeesten gedaan voor studenten. Dus het is een stuk jonger publiek. En die vinden een half uur achter de piano niet zo. Ze vinden het wel mooi, maar dat is toch wel een beetje te subtiel. Je moet er ook wel een beetje tegen in. Dus dan doe ik een paar liedjes met orkestband. Barbados doe ik dan met orkestband en Black Pearl. Want dat is een ritmisch stuk, dat kan ik niet goed spelen alleen. Maar dat kleed ik dan aan. Neem ik een stielpannetje mee. Dat is zo'n apparaat, zo'n blik waar dan geluid uit komt. En ik doe een heel grappig stuk Streetwalking Woman. En doe ik veren om. Dan doe ik een mevrouw na. En dus de vier van die stukjes met een klein beetje show-element erin. Dat ze even gewend zijn. Nou, en dan ga ik gauw naar de piano. Dan moeten ze toch stil zijn en luisteren. Dus het hangt er een beetje vanaf. Het is een programmaatje wat ik in mijn eentje doe. Dat vind ik het leuke eraan. Dat kan overal. Die SS-band die kon eigenlijk niet overal.
Je vindt het leuk om te doen, maar mis je de band nou nooit eens?
Nee, nu nog steeds niet. Nee, want het is een belasting. En ik heb het 13 jaar volgehouden op mijn manier. En dat is gewoon een manier die daar hou je dus in principe heel weinig aan over. Stelt menselijk eigenlijk ook niet zoveel voor. Er zijn misschien maar 2-3 muzikanten van al die mensen die je dan waar je mee hebt samengewerkt. Die dan nog wel eens bellen, waar je dan nog wel eens contact mee hebt. Nou, dat is relatief natuurlijk ontzettend weinig, want het ziet er allemaal zo leuk, vriendschappelijk en maatjes uit. En zo ga je ook met elkaar om. En als je niet oppast, dan geloof je daar ook in. Daar is het niet zo. Financieel is het natuurlijk waanzin geweest. Het is echt belachelijk om met een hit met een bandje te gaan spelen. De verdiensten liggen dan echt op een tiende van wat je gewoon alleen als artiest kan verdienen. Dus ik heb gewoon jarenlang mijn inkomen aldoor weggecijferd. Gewoon alleen maar omdat ik met een band wilde spelen. En vond dat dat muziek maken is. En dat vind ik nog steeds. Maar ja, je kan niet even als een Don Quixote door blijven hollen. Het houdt ergens op. Op een gegeven moment zijn we met een archeologisch onderzoek onder de vloerbedekking hier begonnen. En het leverde geen dinosaurus op. Dus ik denk, nou ja, we moeten toch weer naar de kwantum hallen. Het houdt op. Dus financieel is het, het heeft meerdere kanten. En fysiek vond ik het ook absoluut niet leuk meer. Het is ontzettend zwaar. Er komt heel veel voor kijken. Het maakt nogal verschil of jij een half uur de mensen vermaakt. En dat kan je dan op diverse manieren doen. Op het moment dat je de mensen mee laat klappen en mee laat zingen, dan is er eigenlijk niks meer aan de hand. Dan vermaken ze zich wel. Maar als je ze echt iets wil vertellen, en niet begint met van ik wil die handen zien, maar je wil ze 2 uur lang of imponeren met je muzikaliteit of het ene liedje naar het andere voorschotelen en net iets meer meegeven dan het geëikte repertoire waarvoor ze sowieso al op plat gaan, dan is dat heel zwaar. Er komt fysiek ontzettend veel bij kijken. En dat kon ik ook niet meer opbrengen. Al die rokerige hokjes en 's nachts om 2 uur zwaar bezweet met je spullen drijfnat in je tas naar huis met je gymschoentjes aan. Nee, dat houdt ergens een keer op. Dus ja, alles zo al met al grijpt het in elkaar en denk ik van nee. Nou even boy en dan straks weer een andere club jongetjes. Want zo, dat blijft het wel. Het is natuurlijk wel ontzettend leuk met een band. Maar het blijft toch een club jongetjes. En er zit ook veel aan vast. Want zeker als je zo eigenwijs bent als ik. Je moet altijd beter weten dan de anderen. Want jij moet hun wel kunnen vertellen hoe je het wil hebben. En elke vorm van twijfel wordt afgestraft. Want dan vullen ze het op hun manier in. En dat breidt zich dan uit en op een gegeven moment groeit het een richting uit die jij dan weer niet wil. En dan moet je weer uitleggen dat je niet de persoon aanvalt, maar dat je graag iets anders van hem wil. En nou, zo gecompliceerd, zo ingewikkeld en nou ga ik gewoon met mijn kleren weg. En ik speel wat ik spelen wil en dat is toch wel heel erg leuk.
Je geniet ervan om nu solo te werken en je kunt dat goed combineren met de opvoeding van je kind. Het loopt lekker, heb ik de indruk, hè?
Ja, ik heb het nou echt naar mijn zin. Het rusteloos is een beetje weg. Die agenda, er zit een normale vulling in. Dat je denkt van nou, Volgend jaar kunnen we in elk geval weer op vakantie. Nou, dat gegeven, dat ken ik niet. En zoals op een gegeven moment dat je zegt van, we gaan sparen voor vloerbedekking. Dat kende ik niet. Dat was aldo maar zo van, ik hoop dat er iemand belt voor een commercial of een leuk tv-programma, want dan zit het er weer in. En dat klinkt natuurlijk wel heel raar, maar in aanmerking genomen dus dat ik aldo ook in een succesvolle periode met zo'n band op stap ben geweest, wat toch 10 mensen inhoudt in plaats van 1 persoon die ervan moet leven. Ja, dan kan je op je vingers uittellen dat er dan financieel aldo maar toch van de dingetjes erbuiten afhing of het hier een beetje rommelde. Het is gewoon eigenlijk min of meer een soort basisinkomen met zo'n beentje. En dan de rest moest ik toch echt bij stiekem bijscharrelen met commercials of een televisieprogramma. En verder stelde het toch niet veel voor. Nou, en dat gaat nou gewoon allemaal lekker door. Niet in de grote hoeveelheden als vroeger. Maar ja, ik kan dus nou sparen. Nou, dat is heerlijk. Dat is belachelijk als je 36 bent en zegt van ik kan nou sparen. Maar het is wel meegenomen. Het is een beetje laat, maar het is wel leuk.
We zitten hier in je woonkamer en je hebt me er net al uitgelegd waarom de muren zo kaal zijn. Er gaat hier wat gebeuren. Met dat gespaarde geld ga jij vloerbedekking kopen, de muren worden gesausd en je gaat je huisje een beetje opknappen, hè?
Ja, dat is hard nodig, ja. Nou, ik zou het van de zomer al hebben gedaan, maar toen zat ik zo te kijken, ik denk nee. En toen ben ik van de ene op de andere dag naar de winkel gegaan, heb een tent aangeschaft en zijn boy en ik gewoon zijn gaan kamperen. Het kwamen terug, het was natuurlijk nog steeds bruin, maar goed, het is nou weer vakantie.
En er is nog iets wat ik over deze woonkamer wil vertellen en dat is dat er een vleugel staat. Een echte, mooie, zwarte vleugel. En die gaat de deur niet uit, denk ik, hè? Want daar is die veel te mooi voor. Zeg maar, Giet, we hebben nou in de loop van dit interview aan het begin en verderop ook even een stukje van een plaat gehoord van je. Ik wil nou wel eens Margriet Eshuis live beluisteren. Is dat te regelen? We zitten toch vlak bij die vleugel.
Ja, als we maar niet de opnames gaan vergelijken met een plaatopname, want daar ben je maanden mee bezig en dit doen we dan maar even zo.
Mensen, we zitten hier in Zaandam in de woonkamer van Margriet Eshuis. Tussen de kale muren, dus dat is ook qua akoestiek niet echt het einde, denk ik.
Misschien dat het een beetje meehelpt, galmen.
Ja, dan krijg je wat galm, dus wie weet wordt het nog heel mooi. Misschien kan ik er nog een leuke bootleg van maken.
Ja, je hebt best kan. Nou, ik denk dat er best wel behoefte aan is, ja.
Ja, nou, wie weet mensen. Het is overigens verboden deze cassette te kopiëren. Margriet, kan ik je zover krijgen om wat te doen?
Ja, goed. Maar dan doe ik les 1 van het conservatorium.
Wat ga je zingen? Of spelen? Of allebei? Of vertel.
Ja, een heel oud liedje van Cole Porter.
Hoe heet het?
Dat heet Every Time We Say Goodbye. En dan verder dan gaat het ook I Die A Little. Maar het zegt het al, a little. Het is niet helemaal waar. Die van liedje van Cole Porter.
Maar
even.
Margriet Eshuis, zingend aan de vleugel in haar woonkamer in Zaandam op 12 oktober 1988. Ja, ik heb door de jaren heen haar loopbaan met veel belangstelling gevolgd en ook wel eens naar een show van haar geweest. Een fantastische artieste, die altijd maar is doorgegaan. Vanaf eind jaren 80 ging ze met haar muziek het theater in. En ze ging toen steeds intensiever samenwerken met Maarten Peters. Hij schreef muziek voor haar, speelde mee in de band en samen richtten ze hun eigen platenmaatschappij op. Margriet Eshuis en haar band geven nog steeds tientallen concerten per jaar, afwisselend een semi-akoestische tournee in de kleinere zalen en een tournee met uitgebreide bezetting en lichtshow in de grotere theaters. Bij het maken van deze podcast ligt vanwege de coronapandemie dat deel van haar werk nu tijdelijk stil. Maar daarnaast geeft ze nog steeds zangles en leidt ze het Margriet Eshuis pop-up koor. Een leven, kortom, waarin alles draait om muziek. Ze heeft diverse prijzen ontvangen voor haar werk, waaronder Edisons voor 3 albums en een gouden harp. In 1999 werd ze benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.